De afvallige, het radioboek van Nelleke Noordervliet. Wat ja, niet alleen Patricia met vragen achterlaat, maar ook de luisteraar na het gehoord te hebben. Want wie is toch die Martin Vos? En inderdaad, waarom wil hij Patricia zo pijnigen? Maar dat horen we lekker niet, hè, Nelleke Noordervliet?
Nee, en dat ga ik nu ook niet vertellen, omdat dat nou net iets is wat verhalen intrigerend moet maken. Het moet niet allemaal worden uitgelegd en mensen moeten niet van A tot Z begrijpen hoe de personages in elkaar zitten. Er moet ruimte blijven voor de verbeelding van de luisteraar. En dat raadsel moet intact blijven. Het is ook onze Patricia die in aanraking komt met deze man. Die weet niet hoe die in elkaar steekt. Die kent zijn verleden niet. Daar praat hij niet over. Hij zegt dat hij zoveel verhalen heeft. Maar natuurlijk is er maar één verhaal werkelijk. En dat vertelt hij niet. Dat is iets. Dat is het mysterie dat hij moet handhaven. Ja. En dat ik ook moet handhaven voor hem.
En wat was de inspiratie voor dit verhaal?
Nou, ik zou je zeggen, dat is iets. Het is eigenlijk, laten we zeggen, een soort offspring. Het is een spin-off, als ik deze Engelse termen mag gebruiken, van mijn roman Snijpunt. Daarin komt een schrijver voor, die is verdwenen. En die schrijver, Fischer genaamd, die heeft natuurlijk een bepaald verleden en dergelijke. Ik vertel dat verleden in het boek Snijpunt niet. Maar ik heb wel nagedacht over het verleden van dat personage. En het verhaal De Afvallige is eigenlijk het resultaat van het nadenken over het verleden van dat personage. En over dat personage in Snijpunt komen we betrekkelijk weinig te weten. Dan zou dit verhaal, De Afvallige, iets meer van het tipje van de sluier moeten oplichten. Maar ook daarin zit weer het mysterie. Ja. En dat mysterie blijft. In ieder geval is het dus afkomstig uit de, nou ja, uit de hele verbeeldingswereld die ik voor dat boek op heb gezet. Ja. En waarvan je natuurlijk lang niet alles kunt gebruiken. Maar toen het verzoek kwam voor dat radioboek, dacht ik, oh, nou kan ik fijn dat net dat ene elementje wat ik mij heb verbeeld en waar ik eens een keer een aantekeningetje over heb gemaakt, dat kon absoluut niet in de roman een plaats krijgen. Maar nu heb ik de gelegenheid om dat als los verhaal te ontwikkelen. Dat vond ik eigenlijk wel heel fijn om te doen.
Een opvallende overeenkomst is ook het geloof in alle vormen krijgt dat ja, zijn beslag in Snijpunt ook. Humanistisch geloof, het Rooms-Katholieke geloof, ook het afzweren van het geloof. Die overeenkomst met dat geloof, dat, ja, die is dan natuurlijk ook niet toevallig, want in dat boek gaat het daarover. En dat zijn de dingen waar je als schrijfster dan ook mee bezig bent en door over doordenkt en over doorschrijft.
Ja, precies. En dat gold dus voor de hoofdpersoon in het radioboek en over de auteur, de schrijver in Snijpunt. Maar de plek in de tijd waarin mijn hoofdpersoon van De Afvallige over het geloof nadenkt, was jaren 60. Ja. Het speelt in de jaren 60. En toen was dat, zeker ook hier in Nederland, nog een heel heftig item. De secularisatie in Nederland was eigenlijk pas goed op gang gekomen en in de jaren 60 met alles wat er veranderde. En toen dachten mensen dus ook heel principieel na over dergelijke dingen. De hoofdpersoon in De Afvallige, de man, is natuurlijk allang als het ware klaar met het geloof. Maar dat meisje, de Patricia, nog helemaal niet. Zit er nog helemaal in vast. En nu hebben we een beetje de neiging om bij geloof vooral te kijken naar de islam en naar de afvalligen van de islam, dus moslims en hun geloof en afvalligheid of het verbod daarop en dergelijke. Maar in dit verhaal heb ik een aantal principiële vragen willen laten stellen door mijn hoofdfiguren die gaan over, nou ja, ieder geloof.
Ja.
Of dat nou de islam is, of het christendom, of het jodendom, gaat over ieder geloof en wat dat betekent in een mensenleven en hoe en waarom je tot geloof komt of van het geloof afraakt.
En dat is een vraag waarvan ik dan denk als ik jouw biografie lees, opgevoed als Rooms-Katholieke meisje, die heel erg uit de schrijfster zelf ook komt, lijkt mij.
Ja, het is natuurlijk een proces dat ik zelf ook heb doorgemaakt in de jaren 60. Ik was katholiek, katholieke scholen, katholiek opgevoed. En ook daadwerkelijk gelovig als meisje, want dat wil je zo graag, hè? Die God, die goede God, die vader, die vaderlijke vriend, die moeten eigenlijk allemaal bestaan. Je hebt ze nodig om je te steunen in dat leven dat als je een puber bent opeens zo keihard op je afkomt. Dus ik herinner mij nog heel erg goed hoe dat geloof mij destijds wel hielp. Maar tegelijkertijd las ik en verdiepte ik me in de geschiedenis. En ik zat op het gymnasium, dus ik las de klassieken. En dat betekent dat je langzamerhand dat geloof gaat zien in een veel bredere culturele context. En je gaat ook je veel meer afvragen over de essentie van het geloof. Bestaat een God? Kan dat eigenlijk wel? Dat afzetten tegen de ratio, tegen de evolutie, tegen de waarheid van de Bijbel als openbaring. Kortom, je gaat over alles nadenken. En ik kwam toen tot de conclusie dat geloof en godsdienst een door mensen gemaakt instituut is om houvast te krijgen in het leven. Maar dat je het niet werkelijk nodig hebt en dat je dat houvast ook op een andere manier kunt vinden. En dat je ook op een andere manier een moraal kunt vinden die hoogstaand is en waarmee je andere mensen beschermt.
En dat is volgens mij een moraal die eigenlijk in je hele werk doorklinkt. Hè? Ik heb niet alles gelezen, maar in een aantal boeken, als je daaraan terugdenkt, denk ik, ja, dat is precies wat je nu beschrijft, wat je daarin probeert duidelijk te maken, zonder dat het zo dik erbovenop ligt natuurlijk.
Ja, dat is de essentie, denk ik, van waar ik steeds weer op terugkom. En dat is ook een essentiële vraag in ieder mensenleven. Hoe moet je leven? En daar heb je richtlijnen voor. En die richtlijnen halen sommige mensen uit heilige boeken. En andere mensen halen het uit weer heel andere instituten of ideeën. Maar het is wel een vraag die dagelijks op je afkomt. En je moet keuzes maken in je leven. En je moet je principes, als je die hebt of hebt gekregen of hebt meegekregen, moet je voortdurend weer ter discussie stellen.
En dat nadenken, dat krijgt dan in ieder geval wat ieder mens doet, krijgt bij jou beslag in zijn boeken. Is het ook zo dat je daarmee je gedachten ordent?
Ja, dat is op een heel ingewikkelde manier is het wel het ordenen van je gedachten. Of althans, laten we het zo zeggen, je zit met een vraag. Of er is een reeks vragen. Je ziet een heel complex probleem voor je, individueel en in de samenleving. En als schrijvend probeer je dat probleem als het ware in kaart te brengen. Allerlei elementen naar voren te halen die deel uitmaken van de complexiteit ervan. Ja. Want als schrijver probeer je niet een oplossing te geven, maar je probeert zicht te geven op een de ingewikkeldheid van het leven waar we allemaal maar mee uit de voeten moeten zien te komen. Ja. Dat is het meer. Dus dan hoop je ook dat mensen dat inzicht met je kunnen delen en daar in hun eigen leven mee doen wat ze ermee kunnen doen, zonder dat je voorschriften geeft of het vingertje heft of iets dergelijks.
Maar of je echt een boodschap hebt.
Nee, geen boodschappen. Nee. Maar wel ideeën over hoe dingen in elkaar zitten of in elkaar zouden kunnen zitten, of hoe mensen reageren en de verscheidenheid van de achtergrond van verschillende mensen laten doordringen in het verhaal.
En dat doe je heel erg door die maatschappij natuurlijk erbij te betrekken. Je bent geen schrijfster die alleen maar, volgens mij, ook achter haar computer zit en alleen maar de innerlijke wereld bedenkt, maar vooral ook naar buiten treedt, die problemen ziet en daardoor dat met elkaar kan verbinden.
Ja, ik ben niet zo'n introspectief op introspectie geneigde schrijver die alleen maar de muren van zijn kamer beschrijft, bij wijze van spreken. Ik bedoel, iedereen mag er zijn, hoor. Ik vind het allemaal best. Het maakt allemaal onderdeel uit van de grote wereld van de literatuur en de wereld van de mens. Dus het is allemaal prachtig, maar ik ben niet zo gemaakt. Dus ik ben altijd maatschappelijk betrokken geweest en ik zie dat het individu staat in de collectiviteit. En de verhouding tussen het individuele, het persoonlijke en de grote wereld daarbuiten, van heden en van verleden, dat is datgene wat mij interesseert. Dus daar schrijf ik ook over.
En heeft het misschien ook te maken met dat je hebt heel lang eigenlijk in de maatschappij geleefd als vrouw, als moeder, als lerares, voordat je überhaupt ging schrijven. Die maatschappij niet los kan laten. Dat het schrijven, het was niet het eerste wat je deed, zal ik maar zeggen.
Nee, dat geldt natuurlijk voor een heleboel mensen, hè? Want voor schrijver kun je niet worden opgeleid. Je kunt niet, zoals je naar de Academie voor Beeldende Kunsten of het conservatorium of de toneelschool gaat, kun je niet naar de schrijverschool. En je krijgt dus ook op school niet alvast een voorproefje van wat het is om schrijver te zijn. Dat is gewoon niet zo. Dus het schrijverschap ontstaat op een andere manier in een mensenleven. En bij de een kan het inderdaad voortkomen uit zijn persoonlijke psychologische problematiek. Maar bij de ander komt het voort uit inderdaad de positie in de wereld en in de maatschappij. En ik weet niet hoe dat in een leven wordt aangekaart. Ik heb wel altijd ook politieke belangstelling gehad. Dus misschien komt het daardoor? Ja. Het komt misschien door het gezin waar ik uit voortkwam. Misschien heeft dat er allemaal mee te maken. Maar dat is mijn blik op de wereld. En zo zit dat dan.
En was het dan al zo, je zegt misschien was dat. Je had dan niet al de diepgevoelde wens, bijvoorbeeld als 14-jarige, om later schrijfster te worden, wat je ook wel hoort van mensen.
Nee, niet. Ik had misschien wel de wens, maar niet het idee dat je dat ook daadwerkelijk kon gaan doen. Ik schreef gedichten en ik maakte samen met een vriendin altijd huiswerk. Ik was 14 of 15. En dan ging zij aan een sjaal zitten breien voor een van haar vriendjes of zo. En dan moest ik een verhaal schrijven over ons. En als ik dat dan een stukje had geschreven, dan las ik dat aan haar voor. Dat was een beetje gewoon de fantasie van pubers, van teenagers, zoals we toen heten. Maar ik schreef dus wel. Ik zat in dus een redactie van de schoolkrant, een redactie van een studentenblad. Ik schreef cabaretteksten. Dus ik was wel bezig met schrijven, maar ik had nog niet de stoutmoedigheid ontwikkeld om te zeggen, nou ga ik ook maar meteen een roman schrijven. Dat duurde een tijd. Ja. Dat heb je nou eenmaal wel eens.
Dat heeft misschien ook te maken met het gezin waar je uit voortkomt. Of was het een gezin waar veel gelezen werd?
Ja, er werd wel heel veel gelezen. Door mijn moeder met name. Mijn vader ook wel, hoor, maar die had daar veel minder tijd voor. Mijn vader was automonteur en die werkte zich een slag in de ronde. Mm-hmm. Om ons door te laten leren, om het zo maar eens te zeggen. Maar mijn moeder las heel veel. Van die historische romances, zal ik maar zeggen. En realistische romans, zo heette dat. Die indeling was vroeger dan gegeven. Maar dus lezen was bij ons thuis wel een belangrijk onderdeel. En de krant werd ook altijd gelezen. Dus mijn grootvader was typograaf. Dus het was een arbeidersmilieu met strijdbaarheid. En met ook behoefte aan educatie. Gewoon, laten we zeggen, ouderwetse Partij van de Arbeid, milieu van de arbeider verheffen, doorleren als je kunt. Dat element was dus heel belangrijk in onze familie. En dat betekent, daarom heb ik ook die opleiding kunnen volgen, want dat werd gestimuleerd.
Het verklaart wel misschien een beetje waarom ook veel hoofdpersonen in jouw werk buitenstaanders zijn. Want ik denk dat vanuit een arbeidersmilieu naar het gymnasium, studeren, dat toch een gevoel van buitenstaander met zich meebrengt.
Ja, daar ben ik niet de enige in overigens, hoor. Want ik geloof dat juist in mijn generatie, dat de eerste generatie was ook van arbeiderskinderen die door mochten leren. Ja. Want er waren renteloze voorschotten. Er werden op alle mogelijke manieren werd dat gefaciliteerd. En dat was een winst van na de Tweede Wereldoorlog. En ik was een van de eerste die daarvan mocht profiteren. Maar inderdaad, het klopt dat je dus ook als eerste doordringt vanuit een... Nou, Nederland was een standenmaatschappij, hoor, vergeet het niet. Vanuit een van de lagere standen naar hogere standen, tussen aanhalingstekens, waarvan je de codes niet kent. En die moet je dan helemaal in je eentje uitdokteren. Want ik kende dus in mijn omgeving, ja, wist ik veel dat er nog meer mensen waren zoals ik. Er werd niet over gesproken. Dus ik probeerde altijd door te kijken, goed te kijken, te zien of ik dat, of ik wel mee kon komen, of ik de code door had. En dan ben je inderdaad een buitenstaander en je hebt nooit het gevoel dat je helemaal wordt geaccepteerd. Nou, dat is misschien een goede voedingsbodem voor het schrijverschap.
Dat zou ik me zo maar kunnen voorstellen, ja, inderdaad. En ook in die laatste roman die al even viel, Snijpunt, een van de hoofdpersonen is een lerares. Je hebt zelf ook les gegeven, volgens mij. En die worstelt, die is dan niet uit een arbeidersmilieu, maar juist uit een heel intellectueel milieu, een humanistisch milieu. Ook zij worstelt weer met de codes, maar dan tegenover haar leerlingen van islam, kom af, hè. Want zij weet ook niet precies hoe dat werkt.
Nee, ze weet niet hoe dat werkt. Ze probeert zich er wel in te verdiepen. Maar uitgaande van de humanistische code en van onze westers beschaafde samenleving heb je het idee dat als je maar lang genoeg praat en als je maar duidelijk genoeg uitlegt, ja, en als je iedereen maar gelijk behandelt, dat dat goede systeem uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen. Ze zullen het snappen. We houden vol. Hè? Vanuit die idee, en natuurlijk, ik snap dat volkomen, want ik zou niet weten vanuit welke andere idee ze zou moeten werken. Maar toch is ze verrast, verbaasd, verbijsterd dat die misverstanden tussen die culturen blijven ontstaan, ook al probeer je, ook al doe je verschrikkelijk je best.
Ja.
Er blijven misverstanden ontstaan. En dat is iets waar je weinig aan kunt doen, maar waar je op verdacht moet zijn. En dat is iets wat haar even uit het lood slaat.
Nou, even.
Een tijdje, ja.
Behoorlijk, want ja, je beschrijft het nu heel sec, maar het begint al, het boek rampte meteen erin. Er is die confrontatie met een leerling die haar steekt met een mes. Gelukkig niet dodelijk, maar inderdaad, ze is er behoorlijk door van de kaart. En daarna valt haar hele persoonlijk leven nog in duigen ook, al was ze al gescheiden. Maar er raakt haar ex-man, die gaat op een kweeste. Haar dochter gaat de ex-man zoeken. Fijn, op een gegeven moment is het een... Iedereen zoekt, iedereen lijkt het, ja, wel.
Een comedy caper, hè? Dus ze zitten allemaal, ja, achter elkaar, ja, aan. Ja, precies. Ja,
dat wordt ook gezegd, hè, in het boek. Ja. Het lijkt wel comedy,
ja,
caper.
Precies, we zitten allemaal achter elkaar aan en, ja, we kunnen elkaar maar niet vinden.
Nee.
En toch hebben we elkaar nodig, want anders dan zouden ze niet naar elkaar op zoek gaan. Dat zit daar dan in. En Nora is inderdaad een hele tijd uit het lood geslagen. De vraag is of ze ooit weer in het lood komt.
Ja, die beantwoord je niet, hè?
Nee, maar het is meer zoiets van, nou ja, we worden allemaal getekend door de ervaringen in ons leven. En je kunt heel lang kun je vanuit een grote zekerheid opereren. En dat is, voor Nora was dat haar achtergrond. En dat is ook begrijpelijk, die zekerheid is prachtig. Het is heerlijk als je met zo'n bagage het leven in kunt. Maar dit is niet toereikend, want het leven zelf grijpt wel in. En je moet dan antwoord geven vanuit die bagage. Je moet het allemaal herijken, opnieuw bekijken en zien wat waarde heeft. Hoe te leven, iedere keer weer die vraag.
En waar dus altijd over geschreven kan worden.
Ja, gelukkig wel. Ja. Nee, de onderwerpen zijn onuitputtelijk. Ja.
Want wat was bijvoorbeeld de basis voor Snijpunt? Was dat een actueel iets? Of een, ja, steeds voeling houden met die maatschappij, merken dat in het onderwijs natuurlijk heel veel van die clashes zijn? Was dat bijvoorbeeld het begin?
Nee, dat was niet het begin. Het begin was eigenlijk Guido, de ex-man van Nora. Die is de basis van het boek. Hij is iemand die weinig zelfvertrouwen heeft, een heel laag zelfbeeld, die vindt dat hij tekortschiet, dat hij niet voldoet aan de eisen, dat hij een niemand is. En hij gaat op zoek naar een vulling voor zijn lege huls, ja, zal ik maar zeggen. Hij zoekt een leider, een leidend principe. Hij zoekt een activiteit waardoor hij eindelijk iemand is en waardoor hij zich op gelijke hoogte weer kan stellen met Nora, die met zoveel bagage in het leven is gezet. Nou, het principe van Guido, die op zoek gaat naar een soort geloof in zichzelf via het geloof in een ander.
In die schrijver.
Hè? In die schrijver, dus niet God, maar in die schrijver ook een vorm van geloof. Ja, dat is de basis voor het boek. En toen kwam daar het idee bij over Nora en nou ja, de clashes in het onderwijs. En dat hele geloof en alles wat ermee te maken had, werd natuurlijk ook weer eventjes heel actueel gemaakt door hier de moord op Theo van Gogh. En dat waren dingen die mij bezig hielden in die tijd. Daardoor is het boek ontstaan.
Ja. En geeft dat dan ook, als je dat geschreven hebt, andere inzichten?
Andere inzichten niet, maar het maakt je wel bewust van inzichten. Het geeft je niet geen andere inzichten, maar hoe moet ik het nou zeggen? Datgene wat er op een bepaald moment als een grote kluwe verwarring in je hoofd rondwentelt, en daar hadden heel veel mensen last van. Ja. We waren allemaal emotioneel, zaten we in een soort rollercoaster in die jaren. En door erover te schrijven krijg je een beetje greep op het geheel. En leer je dingen in bepaald perspectief zetten. En leer je het analyseren en ook, ja, hoe moet ik het zeggen, vormgeven.
Ja. Is dat ook iets wat literatuur moet doen?
Wat literatuur kan doen.
Kan doen.
Want literatuur moet niks en het hoeft niks. We hebben geen taak, we hebben geen plicht. Het kan gebeuren en het is helemaal afhankelijk van een schrijver wat hij doet en wat er voor hem speelt, zodanig dat hij het in boeken wil vormgeven. Maar dat kan literatuur dus doen, ja.
Dus als mensen zeggen van de schrijvers van onze tijd houden zich te veel met de binnenwereld bezig, hoewel dat de laatste tijd op diverse plekken juist heel erg aan het veranderen is en juist die buitenwereld ook in zijn romans en intreden doet, dan zeg jij, helemaal niks mee te maken. Als ik dat wil, doe ik het, maar het is niet per se een heilig moeten.
Nee, je kunt niet van schrijvers verwachten of je kunt niet van schrijvers eisen van jongens, jullie moeten daar en daar over schrijven. Dat is zo'n roep om hulp die ook Balkenende wel eens heeft gedaan. En dan dacht ik, die man leest ook helemaal geen enkel boek, want anders had hij wel geweten dat het anders zat. Je kunt als schrijver alleen niet heet van de naald reageren. Je kunt niet zeggen van vandaag is Theo van Gogh vermoord. Over 2 maanden ligt er een prachtroman over in de winkels. Dat gaat gewoon niet. Het kost tijd, ook voor een schrijver, om dingen te verwerken, want we zijn maar mens. Ja. Het is wel zo dat schrijvers soms wat eerder een indicatie hebben of een gevoel hebben voor hoe het in een maatschappij gaat. En die dus bepaalde onderwerpen oppakken en uitwerken, zonder dat de maatschappij al weet dat het zover is. Dus ik vind ook dat verwijt aan schrijvers dat ze te weinig straatrumoer in hun boeken stoppen en zo, heb ik altijd onzinnig gevonden. Want er zijn altijd schrijvers geweest die dat hebben gedaan. Maar die hebben niet altijd de aandacht gekregen die hen toekwam.
Ja.
Want het is niet de fout van de schrijver, het is de fout van degene die literatuur beoordelen. Het zijn de critici, de wetenschappers en zo, die niet op de juiste wijze naar literatuur kijken.
Het geeft de indruk dat jouw relatie met de recensenten niet altijd even vriendelijk is.
Nou ja, sommigen zijn hele brave mensen die heel goed lezen. Maar de literaire kritiek gaat een beetje mank aan de eis van kortheid en soundbites. Dat is waar televisie en radio en zo ook al een beetje mank aan gaan. De stukken moeten steeds korter zijn. En er moet ook een soort heftig oordeel worden geformuleerd, al in de kop of in de staart, zodat het een lekker stuk is. Waar zo'n recensent zich eventjes flink kwaad heeft gemaakt, want dat vinden mensen leuk om te lezen. Maar goede informatie of een afgewogen oordeel over een boek krijg je zelden of nooit, omdat het allemaal heel snel en heel kort moet.
Ja.
En omdat recensenten natuurlijk ook heel graag hun persoonlijke rancune van zich afschrijven.
Ja.
Goed, ze gaan hun gang maar.
Ja. Doet je dat wat? Want mij valt op bij het teruglezen. Elk boek heeft heel gemengde reacties. Over elk boek van jou wordt wel gezegd, het is heel goed. En tegelijkertijd zijn er ook kritieken die daar heel negatief over zijn. Wat doet dat met jou als schrijfster?
Ik lees ze niet meer.
Helemaal niet?
Nee, ik heb mij voorgenomen om het gewoon niet meer te lezen. Niet nog de goede, nog de slechte. Goed. Want je moet niet alleen maar de goede recensies willen lezen. Want het is, dat heeft ook geen zin. Ik heb er gewoon niks meer aan. Nee. Het boek is geschreven, het is afgeleverd. Ik heb gewoon niks meer aan de informatie die een recensent mij geeft. En ik weet dus wel uit ervaring van vroeger, toen ik het allemaal nog las, dat ik daar helemaal kapot aan ging. Omdat je weet dat je als schrijver je best hebt gedaan. Het hoeft niet altijd helemaal 100% te lukken. Het is ook niet zo erg als iemand dat schrijft. Maar in een heleboel gevallen krijg je van critici niet zozeer commentaar op je boek als wel op je eigen persoon. Het is een soort persoonlijke afrekening vaak. Met hele denigerende termen die eigenlijk niets meer te maken hebben met het boek. Maar meer met de persoonlijkheid die je bent.
Ja.
En dat is iets waar ik, daar kan ik niks mee. Daar word je alleen maar treurig van.
Het lijkt me ook dat het je weerhoudt van nieuw werk.
Of nou ja, het heeft, vroeger heb ik wel eens gedacht van, nou ja, laat ik er ook maar mee ophouden. Ja. En dan ben je zo in mineur, dan ben je totaal, ja, dan ben je maandenlang van slag. En ik dacht, ja, dat is toch ook flauwekul. Ja. Waarom moet je door een paar idiote zeikers zo van werk af laten houden, waar je toch heel veel mensen plezier mee doet. En waar je zelf je plezier in het leven aan ontleent. Dus laat ze allemaal maar mooi in de stront zakken, denk ik dan, even grof gezegd.
Was het überhaupt denkbaar? Je zegt, ik heb al een tijd niet geschreven, omdat ik dacht van, oh, ze schrijven me de grond in. Kan je eigenlijk niet schrijven? Is het iets wat je terzijde kan leggen, zeggen van, nu ga ik, kijk, zie je kinderstoel staan, lekker oma spelen?
Dat doe je er ook bij.
Erbij, ja.
Ja, nou ja, ik weet het niet. Als ik niet zou schrijven, dan denk ik van, god, wat zou ik moeten doen de hele dag? Ja, ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. Je kan wel gaan zitten lezen, maar dan heb ik al maar het idee dat je de tijd tot de dood een beetje probeert stuk te slaan. Hè, mijn moeder zat altijd maar puzzels te maken, kruiswoordpuzzels en dan weer te lezen. En dan weer een kruiswoordpuzzeltje. En ik heb dat altijd als een schrikbeeld gezien voor mijn latere jaren. En ik dacht, allemachtig als dat maar niet hoeft. Dus ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Dus dat is een beetje uit het negatieve geredeneerd. Mm-hmm. Maar aan de andere kant vind ik is het ook natuurlijk een prachtig vak om dat te beoefenen.
Ja, en dus één die je blijft beoefenen.
Ja, de meeste schrijvers of veel schrijvers doen dat tot aan hun dood. En dan gaat het misschien wat langzamer. Maar de instelling blijft gelijk.
En schrijf je daarbij ook voor de eeuwigheid? Hoop je dat het na je dood nog lang gelezen wordt? Nou, dan denk ik, ben je er ook niet mee bezig?
Nee, mijn schoonmoeder zei dan altijd van, ach, dan doen mijn kiezen geen pijn meer. En dat heb ik ook een beetje als ik dood ben. Ja, god, eeuwigheid, ik zal het niet meemaken. Dus dat maakt mij helemaal niks uit. Het gaat mij om het hier en nu.
Oké, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.